Dat is fijn zingen, muziekgroep. Bedankt. Mooi om als mede-Betuwnaar in uw midden te zijn. Kom je althans allemaal uit de Betuwe? Allemaal uit deze regio? Ik heb nu 6,5 jaar hier gewoond in Zetten. Ik ga binnenkort weg. Dus dan ben ik geen mede-Betuwnaar meer van u als ik de volgende keer hier ben. Dus ik hoop tenminste wel nog een keer weer hier te zijn. Dan ga ik in Twente wonen. Met de O en zo. Ja, dan drinken we cola en in Almelo. Er is altijd wat te doen in Almelo, zeggen ze. Nou, daar zie ik enorm naar uit. Dat wordt 1 juli, echt het moment dat ik daar ga starten. En per 8 juni ben ik hier uit huis. Het is het huis verkocht en dan moet hij ook leeg zijn. Nou, een hele spannende tijd geweest om ook die keuze te maken natuurlijk, om over te stappen vanuit de Baptistengemeente Zetten naar Almelo. Maar we hebben echt het idee dat God ons daartoe roept en ons... ook klaargemaakt heeft en ook begeleid heeft op al die stappen. Ons huis is bijvoorbeeld binnen 6 weken verkocht. Nou, dat is in deze tijd en ook in zo'n klein dorp, is dat toch behoorlijk uniek, vind ik. En dat getuigt van Gods zegen op de stap die we ook in geloof hebben gezet. Dus ik ga nu deze regio verlaten, na hier 6,5 jaar te hebben gewoond en 8,5 jaar in de gemeente te hebben gestaan, in Zetten. En jullie mogen hier blijven en jullie mogen hier jullie christen zijn... laten zien. He, dat is het thema van dit jaar. Christen zijn in deze wereld, om dat vorm te geven. Nou, daar heb ik ook, hoop ik bij aan te sluiten. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, hoe is dat om als christen te leven hier? Gewoon waar je misschien naar school gaat, of waar je werkt, of waar je je huishouden hebt. Hoe is het? Valt mee, valt tegen? Hoe is dat? Smileys of wat duimen? Thumbs up, down. Wat is het? Valt het mee, valt het tegen? Half, half. Daar is een toppie. Daar is nog 2 toppies zelfs. Hier en daar ook wel. Zijn er ook echt wel mensen die zeggen, nou, het valt me wat tegen hier en daar? Ja, hè? Toch wel, hè? Ja, ja. Nou, dat gevoel denk ik dat het allemaal ons wel eens een keer kan bekruipen. Christen zijn in deze wereld betekent roeien tegen de stroom op. En is ook omgaan met vooroordelen bijvoorbeeld van de wereld om ons heen. Ik weet niet, heb je wel eens last van vooroordelen gehad? Dat mensen, dat je op het moment dat je bekend maakt dat je christen bent, dat je bij ze spreken al meteen hoort denken, misschien zeggen ze het ook al hardop, wat ze van je vinden als christen. Roep eens iets. Je bent dom. Want? Nee, je volgt gewoon met dit woord slaafs na. Je denkt niet na. Hè? Christenen denken niet na. Ik doe maar gewoon wat er op de kansen gezegd wordt. Je mag niks meer. Ook zo'n typisch vooroordeel waar je tegenop moet boksen. Ja, je mag niks meer. Ja, en wat denken ze dan? Ja, dat zijn van die mensen die een beetje huichelachtig rondlopen. Ja, meteen het woord stempeltje huichelaar wordt op je geplakt. Nou, zo zijn er nogal wat vooroordelen, denk ik, waar je tegenop moet boksen. En dan nog eens een keertje nadenken over alle keuzes die je moet maken in deze wereld. Wat voor keuzes sta je tegen? Op de volleybalclub zit ik lekker, dat doe ik hier in de Zetten. En dan zitten we lekker een glaasje drinken met elkaar. Na de volleybalwedstrijd. En dan is er een van die grappenmakers die een heerlijke schuine mop vertelt. Ja, daar zit je dan als christen. Wat zeg je dan? Hoe stel je dan op? Zeg je, foei, dat mag niet. Weet je wat ik zei? Hé jongens, dat kan toch niet? Dit is een dominee hier. Dan lachen natuurlijk iedereen. Maar dat soort dilemma's. Hoe ga je om met taalgebruik wat er om je heen is? Reageer je op vloeken die om je heen gebeuren? Ja, wel, juist wel of juist niet. Andere keuzes waar je voor staat. Je standpunten die je misschien hebt, die tegenovergesteld zijn aan wat de wereld heeft. Nou, het is best wel een enorm oproeien tegen de stroom. En dat is van alle tijden. En dat is denk ik al heel belangrijk om dat te beseffen. Dat is niet iets wat ons zeg maar, hier overkomt, dat is van alle tijden. En misschien kunnen we wel zeggen dat wat wij hier meemaken, hier in Nederland, nogal het minst erg is. Er zijn zoveel landen op dit moment waar het veel erger is. En ook in tijden van het verleden zijn er tijden waarin het veel erger was. Denk eens bijvoorbeeld aan wat de eerste christenen in de eerste eeuw moesten horen aan vooroordelen. Weet je wat die van beschuldigd werden? Van kannibalisme. Nou, zou je maar hebben. Dat je als kannibaal wordt afgeschilderd in je samenleving. En waarom? De avondmaal. Wij eten het vlees en het bloed van Christus. Het lichaam van het bloed van Christus. Kannibalisme. Incest bijvoorbeeld. werden ze van beschuldigd. Weet je waarom? Omdat ze elkaar broer en zus noemden. Allemaal. Oeh, een grote familie, helemaal grote incest gebeuren daar. Kun je je niet meer voorstellen. Maar ook atheïsme. Ja, dat ze niet in een god zouden geloven. Want zij gooiden alle afgoden aan de kant. Dus waren het atheïsten. Of ze waren staatsgevaarlijk. Want zij aanbaden de goden niet. Zij deden niet mee in de offercultus. En als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze daarmee de goden ongunstig stemmen. En dus waren ze een gevaar voor de samenleving. Ze waren halsstarrig. Duidelijke standpunten waar niets tegen te brengen viel. Zelfs als ze vermoord werden, deden ze niet mee. Zo halsstarrig werden ze gezien. En bijvoorbeeld ook ze aanbaden de ezelskop. Zie je dat? Dat van christenen werd gezegd, dat ze de ezelskop zouden aanbidden. Een beeld van losbandigheid, seksuele losbandigheid. Opnieuw weer refererend aan die hele geheime eucharistie-avondmaalsviering. Nou, vreselijke dingen die ze moesten weerstaan, waar ze tegenop moesten boksen. En dan kun je je voorstellen, helemaal als je nog niet zo lang christen bent, dat je denkt, jongen, heb ik wel goed gekozen? Doe ik hier eigenlijk wel goed aan als ik tegen zoveel tegenstand op moet boksen? Is het wel een slimme keus geweest? En misschien diep van binnen, misschien dat je het niet eens bewust toelaat, maar ergens diep van binnen kan er wel eens een keer een spoortje van twijfel komen die denkt, ach, zou ik niet gewoon een beetje minder radicaal zijn? Even een beetje water bij de wijn, alsjeblieft. Dat ik niet zo opval dat ik christen ben. Vooral op kouse voeten in de maatschappij. Vooral niet opvallen. Want oh, ik wil niet tegenvallen. Ik wil niet opvallen. Ik wil niet negatief erop staan. Even iets minder heilige boom. Ja. Nou, dat is het thema waar ik vanmorgen over na wil denken. Misschien die neiging die je kunt voelen. Mag het een onsje minder zijn als christen? Mag ik een christen light zijn alsjeblieft? Even iets minder? Ik wil niet voortdurend die negativiteit om me heen. Van mensen die me vooroordelen. Nou, 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 11 en 12. Want Petrus schrijft een brief aan mensen die te maken hebben met daadwerkelijke vervolging. Een graadje verder dan wat wij in ons leven meemaken, op het algemeen. Vervolging door buren, door werkgevers, door de maatschappij om hen heen die hen isoleerde, die hen uitschold, beroddelde. En daarom schreef Petrus een brief. En we lezen daar twee versen uit. 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 11 en vers 12. Ik heb het even gevraagd om twee vertalingen op het scherm te zetten. Zoals u dat ziet, de NBV en de HSV. Dus ik lees eerst de NBV. Dus dan is even na de eerste vers even doorklikken en dan weer terug. Maar dat komt vast goed. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Nou, nog een keer in de herziene statenvertaling. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Nou, heeft u het in twee vertalingen gehoord, u ziet de verschillen. Dan zou ik zo nog wat bij komen. Maar eerst, we gaan er doorheen lopen. Vers 11 en vers 12. Petrus heeft net eigenlijk in de vorige versie hiervoor iets gezegd over wie christenen zijn. En levende stenen die gebouwd zijn, of die meegebouwd worden in het huis, de tempel van God. Ze zijn priesters, ze zijn koningen, ze zijn Gods eigendom, ze zijn Gods volk, ze zijn heilig. Nou, wat een geweldige, prachtige woorden heeft Petrus daar geschilderd. Dat zijn jullie christenen. Kinderen van God. En jullie hebben de taak om Gods daden, Gods grote daden te verkondigen aan de wereld om jullie heen. En nu schildert Paulus de gevolgen van die identiteit. Van datgene wat je doet. En dan zegt hij, geliefden. Ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Daar waar je die neiging voelt om misschien een stapje terug te doen, minder radicaal te zijn, roept Paulus heel duidelijk nee. En hij begint met iets heel belangrijks te benoemen. Hij zegt, jullie zijn vreemdelingen en bijwoners. Vreemdelingen en bijwoners. Een bijwoner, dat zou zeg maar in onze cultuur een illegaal zijn. Iemand die in ons land is komen wonen, maar geen verblijfsvergunning heeft. Geen rechten, helemaal niets. Een bijwoner. En een vreemdeling zou onze asielzoeker zijn. Iemand die komt en daadwerkelijk asielrecht krijgt, mag hier wonen als vreemdeling, maar ten diepste altijd een vreemdeling blijft. Alleen al vaak doet hetgeen dat het anders eruit ziet. Maar ook door zijn cultuur, zijn taal, andere gewoonten. Met de nadruk op deze twee bewoordingen, vreemdeling en bijwoner, ligt op het feit dat ze anders zijn. Jullie zijn anders. Dit is niet ons thuis. Een christen is hier op aarde nooit thuis, zegt Petrus. Onomwonden. Best confronterend om dat te horen. Tenminste, het is nogal wat om dat te horen. Je bent een vreemdeling hier op aarde. Een bijwoner, een asielzoeker, een illegaal. Je hoort hier niet. Wat voor consequenties heeft dat? Als je dat niet weet, als je er niet van doordrongen bent dat je anders bent, dan zou het kunnen zijn dat je hier als christen op de aarde rondloopt, in je woonplaats, op je school, op je werk, en dat je dus met tegenstand te maken krijgt en dat je denkt, hey, ik ben anders. Laat ik maar integreren. Laat ik maar meedoen met de rest, want ik ben toch ook gewoon een mens zoals zij? Ik woon hier toch? Dan zegt Paulus heel radicaal, nee, denk dat alsjeblieft niet. Je hoort hier helemaal niet. Je bent een vreemdeling. En je zult hier ook nooit thuis zijn. Dat is met een duur woord een stukje verwachtingsmanagement. Wat mag je hier verwachten op aarde als christen? Dat je hier een vreemdeling bent. En als je dat voor jezelf goed tussen je oren knoopt, daar heel helder van overtuigd bent, elke dag als je de straat opstapt en je denkt, ik ben anders dan zij, dan kun je er ook mee leren omgaan. Dan kun je ook daarmee leren leven. En niet voortdurend die neiging om je te integreren, maar daaraan toe te geven. Maar om juist te bedenken, ik ben anders. En ja, dat heeft gevolgen. Vreemdeling zijn, nou we komen ze met tienduizenden op dit moment in Nederland tegen. Vreemdelingen hebben het niet makkelijk. Er zijn natuurlijk allerlei opinies over vreemdelingen in Nederland. Als je kijkt naar de statistieken, dan heb je het idee dat je overspoeld wordt. Maar elk persoon die hier binnenkomt, is ontheemd. Heeft zijn huis en zijn haard achtergelaten. Is gevlucht voor zijn leven. Wat een vreselijk iets om je helemaal los te maken van je cultuur, gedwongen. En je ergens anders te gaan settelen waar je niets van begrijpt. En waar ook nog eens een keertje vooroordelen tegen het lijf loopt. Wat een vreselijke situatie. En daarmee vergelijkt Petrus het en hij zegt, zo is het. En accepteer dat alsjeblieft. Niet fijn, het is niet een mooie boodschap om vreemdeling te worden genoemd, om bijwoner te worden genoemd, maar het helpt wel om verwachtingsmanagement te doen. Stel je verwachtingen voor deze wereld niet te hoog. Maar besef dat je in zekere zin altijd een buitenbeentje zult blijven, ten opzichte van de wereld. En, dat is de andere kant, en investeer in die groep mensen die medevluchteling zijn. En daar zou je een heel preek apart over kunnen houden, maar dat is de andere kant. Zorg ervoor dat je juist ook omziet naar onze medevluchtelingen, je broers en zussen, medechristenen. Dat is al het eerste heel belangrijk, denk ik, om je weerbaar te maken. Als je voelt dat het moeilijk is om tegen die stroom op te boksen. Besef dat dat je rol is. Niet leuk, absoluut niet. maar wel realiteit. En zo heeft God ons bedoeld. Dan nog, die verleiding om water bij de wijn te doen. Ach, dat ene roddeltje. Tjoh, kom. Die ene schuine mop. Lach toch even lekker mee. Je hebt er misschien zelf ook nog eentje. Ach, die ene keer dronken worden. Heeft iets te veel. Ach, dat ene moment van even flirten met mijn collega. Ach, kom op. Ik doe heus niks hoor. Ik ga heus niet met naar bed. Ach, de belastingdienst. Nou, ik kan ook wel met een eurotje minder hoor. Kom op. Ach, eventjes 's avonds, eventjes televisie kijken. Eventjes achter de computer. Even ontspannen. Ach, ik sta al zo lang droog. Eventjes nog. Ach, dat ene chocolaatje. Kan dat nou schelen? Het enige taartje. Zoveel stromen, golven die op ons aankomen. En dan sta je als vreemdeling, als bijwoner. En het komt maar op je af. Wat moet je er tegen doen? Petrus zegt heel radicaal. Stop ermee. Laat het niet gebeuren, alsjeblieft. Het is levensgevaarlijk. Als je je wel mee laat sleuren. En hij zegt dat op twee manieren. In vers 11 zegt hij het op een negatieve manier. Besteed geen aandacht aan je zelfzuchtige verlangens. Aan je vleeselijke begeerten. Dat is een negatieve manier. Doe iets niet. En in vers 12 zegt hij het op de positieve manier. Oftewel, leef een goed en heilig leven te midden van de mensen om je heen. En hij voegt daar twee argumenten aan toe. Zowel de negatieve als de positieve argumenteert hij, geeft hij een reden ervoor. Hij geeft een antwoord op de vraag, waarom zou ik niet af en toe de teugels een beetje laten vieren en af en toe een beetje zondigen, iets minder radicaal zijn? Eerst vers 11. Hij zegt, leidt te midden van de ongelovigen een goed, vers 12, sorry, 11. Ik zit de tekst te kijken, zou je terug willen klikken naar vers 11? Dank je. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Vleeselijke begeerten, al die dingen die ik net opnoemde. Hetgeen waar we als mens naar verlangen, wat tegen God in gaat. Petrus zegt, ze strijden tegen je ziel, tegen je leven. Ons lichaam gaat dood, onze ziel blijft leven. Eeuwig. En deze tekst zegt, er is een vijand die tegenover onze ziel staat. En die probeert onze ziel kapot te maken. Hoed je daarvoor. Hoed je ervoor dat je dat niet toelaat. Want je ziel is het meest belangrijke wat je in je leven hebt. Als je dat mist, ben je voor eeuwig verloren. Dus zorg ervoor dat je je ziel veilig beschermt. En dat je je bewust bent dat er een strijd is om die ziel kapot te maken. Je zou dat kunnen vergelijken met een stad. Je leven is als een stad. Met een grote muur eromheen. Zoals je dat in de middeleeuwen, van die plaatjes en die beelden kent. En dan komt een vijand, die omsingelt je. En die probeert die stadsmuur te bestormen. Voortdurend zijn ze aan het aanvallen. Als er een scheur in die muur komt, een bres, dan kunnen daar de vijanden doorheen komen. En die kunnen in je leven komen. Kunnen daar een bruggenhoofd slaan. En kunnen van daaruit je leven verder verwoesten. Paulus zegt heel duidelijk, Peter zegt duidelijk, hou hen op afstand. Zorg ervoor dat ze niet in staat zijn om een bres te slaan in je muur, zodat ze je ziel kunnen binnensluipen. Zodat ze een gevaar worden voor je ziel. Want onthoud dit, één zonde. Zet je op de glijbaan naar beneden. Eén zonde geeft bijna altijd de aanleiding tot meerdere zonden. Zo werkt het. Ach, even eentje, dan ga je op de glijbaan en die glijbaan is spiegelglad. Je gaat onherroepelijk mee naar beneden. En de ene zonde roept de andere zonde op. Begin met een leugentje. Dan moet er een andere leugen overheen komen om die leugen te compenseren. En weer een leugen om dat weer te compenseren. En zo wordt het een heel stelsel van leugens. En dat geeft onrust. Want je moet voortdurend alert. Oh, dan doe ik geen misstap. Alert. Onrust. Frustratie. Die er ook uitkomt op momenten dat je bijvoorbeeld in je gezin bent. Of op je werk. Je schiet uit je slof. Je wordt boos. Je wordt negatief. Je wordt bitter. Je krijgt lichamelijke klachten. En denk je, zal het ooit zo vaart lopen? Nou, voor de meeste mensen mis je niet. Misschien kom je nooit zo ver. Maar elke zonde roept een andere zonde op. Een meest schrikwekkend voorbeeld dat ik ooit gelezen heb. Ik ben zijn naam vergeten, het was een heel ingewikkelde naam. Maar het was een Australië bij Hillsong. Zo'n aanbiddingsgroep ken je waarschijnlijk wel. En die man die was aanbiddingsleider. En die schreef en zong ook liederen in het openbaar. En hij kreeg op een gegeven moment last van haaruitval. Vreemd. Wat moet dat wezen? Nou, hij naar de dokter. En hij komt terug en hij zegt, ik heb kanker. Nou, natuurlijk iedereen bidde voor die man. Die man was een groot figuur in die Hillsong-beweging. Hij schrijft in die tijd ook een lied. Vanuit die pijn die hij ervoer als kankerpatiënt. Dat was op dat moment een grote hit ook. Want natuurlijk, dat raakt enorm als je daar een plaatje bij hebt. Maar uiteindelijk, na een aantal jaar, biecht hij op, ik ben pornoverslaafd. Kun je niet voorstellen dat hij zo zijn best deed om dat geheim te onderdrukken. Niet toegeven. Ik durf het niet toe. Mijn hele carrière gaat naar de maan. Mijn huwelijk gaat naar de maan. Ik ben mijn positie kwijt. Nee, nee, nee. Hij onderdrukt het, hij onderdrukt het. En zijn haar valt ervan uit. Onvoorstelbaar. En zo kan die glijbaan uiteindelijk functioneren. Als je één zonde toelaat en dat toedekt, het geheim houdt, kan het je hele leven gaan beheersen. Zo is het een gevaar voor je ziel. Even mensen, dit is natuurlijk een heel groot voorbeeld, dat ik denk van, is dit mogelijk? Het is mogelijk. En laat het op een kleinere schaal zijn en misschien vecht er tegen. Want je ziel loopt gevaar als je dingen toelaat als je christen light wil zijn. Je ziel loopt gevaar. Dus zegt Petrus, doe het niet. En dan zegt hij het in een positieve manier in vers 12. Als je die tevoorschijn wil klikken. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen. Op de dag dat er naar hen omgezien wordt. En hier komen we bij dat, zoals ik het in mijn thema had verwoord. Waarom een heilig leven leiden? En hier wordt het echt zichtbaar. Zorg ervoor dat je een plaatje bent waar de niet-christenen naar kunnen kijken. En dat ze van het tegenovergestelde overtuigd worden van hetgene waar hun vooroordelen zo van overtuigd waren. Besef dat je als christen leeft onder het vergrootglas van de wereld om je heen. Wij hebben enorm grote claims, toch? Wat we net allemaal gezongen hebben, dat zijn grote dingen. En wat we soms tegen elkaar zeggen, waar we van overtuigd zijn, zijn zulke grote dingen. We hebben zo'n hoge morele levensstandaard, toch? We hebben hoge doelen, hoge idealen. Trouw en eerlijkheid en vriendelijkheid en goedheid. En we staan onder het vergrootglas van de wereld. Die zitten te kijken. En die zitten te speuren. En daar waar ze zien dat een christen een valpartij maakt, zijn ze als de kippen bij. Oh, heugelaar! Meteen. En dat is ook logisch. Daar waar we met grote woorden spreken, zullen we ook des te dieper vallen als we fouten maken. En de wereld heeft reden om ons te beschimpen. Ha! Jullie hebben het zo over trouw met elkaar in de kerk. Ja, ja. En het echtscheidingspercentage in jullie kerk is even hoog als in de wereld. Leg dat eens uit. Toch? Zo werkt het. Zo kijkt de wereld naar de christen. Jullie hebben altijd zo'n groot woord over dat je naar elkaar omziet. Nou, hiernaast woont een mevrouwtje, die zit bij jullie in de kerk volgens mij, maar er komt nooit iemand. Hoe makkelijk heeft de wereld het om gewoon onder dat vergrootglas te zitten kijken en te turen. Hé, wat gaat er fout? En daar zegt Petrus, houd je leven rein en goed. Want de niet-christenen kijken naar je. Hebben je op het oog. En zorg ervoor dat, als ze nu met allerlei vooroordelen leven, zorg ervoor dat die ontkracht worden door je levensstijl. Zorg ervoor dat ze aan het eind kunnen zeggen, hè, zoals dat staat, als God komt, dat ze God zullen verheerlijken. Het is één ding om zelf beschimpt te worden, om bespot te worden door je levensstijl. Maar het is nog een veel ernstiger zaak als God zijn verheerlijking mist. Wij als christenen leven voor Gods heerlijkheid. Dat is waar we voor gemaakt zijn. En we zijn bedoeld om andere mensen daarin mee te nemen, zodat God verheerlijkt wordt. Door hetgene wat wij doen. Onze daden, onze verkeerde daden, zijn een reden waardoor God zijn heerlijkheid mist. Laat dat tot je doordringen en laat het een argument zijn, ten positieve, om te zeggen, maar dat niet. Laat dat niet gebeuren, want ik wil leven voor mijn koning. Die geweldige, grote Heer. En ik wil niets op me aan te laten merken. Ik wil leven voor hem. Laatst hoorde ik het verhaal van een christen, die had een moeilijke buurman. Nou, wie heeft er wel eens mee te maken gehad met een moeilijke buurman? Dat is niet makkelijk. Ik heb het zelf niet echt meegemaakt, maar ik heb wel verschillende verhalen gehoord van mensen. Het schijnt nogal eens voor te komen. Gedoe over het schuurtje, wat 20 centimeter van de scheiding afstaat. En dan hebben ze een dak natuurlijk wat water afdruipt en dat dan allemaal op hun erf. Nou, de meest bijzondere dingen worden soms zo groot. Nou, dat dit geval was deze niet-christelijke buurman. Die heeft die om de zoveel tijd, er wordt een kliko natuurlijk geleegd. En dan moet hij natuurlijk schoongemaakt worden. En hij doet dat op de oprit van die christen. Bijzondere keus. Hij maakt hem schoon en hij, huppatee, daar gaat hij. Op de oprit van die christen wordt hij gelegd. Wat doe je dan? Hoe kun je nou een goed leven leiden met zo'n buurman? Wat doe je? Nou, deze persoon die heeft iemand die vaak bij hem over de vloer komt. En die hoorde ervan en zei, wat nou, ik zal die kliko voor jou eens even schoonmaken. En op zijn buur, op zijn oprit doen. Nou, denk je natuurlijk als christen, dat kan natuurlijk niet. Maar voel je die drive misschien wel eens om terug te slaan? En dan bijvoorbeeld eventjes dat je gaat klagen bij je buren. Heb je dat gezien, wat die buurman van mij doet? Vreselijk, hè? Op die manier ben je gewoon aan het roddelen, ben je jezelf sterk aan het maken. Of ik zal hem eens. Je droomt en je dromen al over dat je naar hem toe loopt en zegt, nou is het afgelopen. Er zijn zoveel voorbeelden. Maar hoe houd je je leven op zo'n manier rein voor God, lieve mensen? En ik heb geen antwoord meteen. Het is een enorm permanent probleem. Het zal niet zomaar opgelost zijn. Het is iets wat al jaren speelt. Maar daar gaat het om, lieve mensen. Hoe we daarin als christen kunnen blijven leven. En dan vind ik het prachtig, die tekst die je las in Hebreeën 12. Leer leven zoals de geloofsgetuigen voor ons, zoals Jezus leefde voor ons. Hij heeft de schande niet geacht en hij ging aan het kruis. Nou, dat is wat, denk ik, wat ik tegen deze mevrouw heb gezegd. Ik denk dat onze roeping is. Laat het maar gebeuren. Veeg het maar aan, joh. Maakt het nou uit? Hoe kost het dan zoveel tijd? Nee, toch? Op die manier zul je aan het eind, als die man voor Jezus komt te staan, en dat komt hij, dan zal die man zich doodschamen. Niet te geloven. Heb ik dat gedaan? Tegen uw kind? Oh, als ik dat geweten had, dat u zeg maar een relatie had met haar, dat ik, kun je het voorstellen? Nou, lieve mensen, laat dat een argumentatie zijn, of een reden zijn om heilig te leven. Zodat de mensen geen kwaad van je spreken, maar juist God verheerlijken. Nou, vroeg aan het begin, hè? Thumbs up of thumbs up, down or up. Hoe staat het met je leven als christen? Nou, de ene zegt, ik heb er helemaal geen last van. Nou, God zij dank. En hou het vol. Al die anderen die zeggen, nou, stiekem dacht ik, vond het best lastig. Nou, ik vind het niet altijd makkelijk. Maar hou vol alsjeblieft. En hou deze twee gedachten, deze twee redenen in gedachten. Besef dat je anders bent. En leef zo in deze wereld. Ik hoor hier niet bij. Ik ben anders. En ik zal sterk staan om het niet toe te laten dat ik anders word, dat ik toegeef. En ik wil mijn ziel beschermen, koste wat kost, tegen welke zonde dan ook. En ik zal zorgen dat de mensen uiteindelijk God verheerlijken door mijn leven. Amen.